Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En in deze podcast wil ik het met je hebben over trekken aan de lijn. Ik denk een heel veel voorkomende hulpvraag, hè? En ook iets wat we heel graag willen afleren. Als je een puppy hebt, iets wat je heel graag wilt voorkomen. Trekken aan de lijn, waar gaat het nou eigenlijk over, hè? Wat is dat voor gedrag? En waarom doen honden dat? En hoe kom je daar dan van af? Mijn hond, Nimrod, een Tafurische herder. Ik val misschien in herhaling als je de podcast al vaker luistert. Hè? Maar als je hier nieuw bent, ik heb een Tafurische herder gehad. Die hebben we in januari 2024 moeten laten inslapen. Vanwege ouderdom eigenlijk, zo gezegd. En Nimrod heeft gigantisch aan de lijn getrokken. De eerste 5 jaar van zijn leven had ik ook echt geen idee wat ik ermee moest doen. En hoe ik het nog moest veranderen en... Ja, het was altijd trekken aan de lijn. Tuurlijk, als die moe was, dan werd het minder, of course. Weet je, logischerwijs. Maar dat betekende dus dat ik nooit ergens fatsoenlijk met hem naartoe kon lopen. Hij trok aan de lijn en daar was ook wel ander gedrag bij, hoor. Zoals auto's die voorbij raceten, daar wilde hij achteraan. Hij reageerde op fietsers, op wandelaars. Dus ja, al met al is dat echt wel een zoektocht geweest en ik denk het grootste probleem. Omdat het logischerwijs het de wandeling per direct invloedt. Jouw eigen humeur wordt ook beïnvloed. In sommige gevallen is het fysiek ook toch echt wel iets wat veel kan kosten. Dat hangt dan af van hoe groot je hond is. Nimrod was... relatief grote hond, maar hij woog helemaal niet zo heel veel. Hij was op zijn zwaarst 25 kilo. Maar wel een sterke hond natuurlijk. En al met al is het wel 25 kilo die je aan je arm trekt. Dat zorgde voor veel frustratie. Hè? Misschien is dat wel iets wat je herkent. Frustratie bij mij ook. Irritatie. Je wilde heel graag met de hond naar buiten. Ik vond het echt superleuk om met hem te wandelen. Op pad te gaan, dingen te ondernemen. Ik woonde heel vrij. De eerste 5 jaar met Nimrod, ik ben opgegroeid in Drenthe. Een heel klein dorpje. En dan ook nog buitenaf, het dorp, zeg maar. En echt in de bush een beetje. En ja, zo wandelden we dus ook. Hè. Dus veel landweggetjes. En aan die landweggetjes was het gewoon zo dat de auto's hard reden. Ook harder reden dan. Nimrod, die trok dus gewoon heel erg aan de lijn. En waarom begin ik over Nimrod? En waarom... vertel ik je dit verhaal? Nou, op de eerste plaats om je te laten weten dat ik me heel goed kan voorstellen. Ik zie het ook in mijn werk natuurlijk. Maar ook gewoon zelf. Hoe lastig een hond die trekt aan de lijn kan zijn. Ik denk dat er verschillende gradaties zijn. Je hebt honden die soms trekken aan de lijn. Of als ze ergens naartoe willen. Of in de ochtend wel, de rest van de dag niet. Met een bepaalde lijn misschien wel trekken. En met andere lijnen niet. En je hebt honden die altijd trekken aan de lijn. Nimrod was... altijd trekken aan de lijn. Gegarandeerd succes. En na 5 jaar was dat probleem er nog. Nog steeds wel hoor. Toen ging ik verhuizen van Drenthe naar Amersfoort. En daar kwam er wel verandering in. Waardoor kwam die verandering? Want dat is eigenlijk wel ook een antwoord op. Ik denk dat trekken aan de lijn ook te maken heeft. Er zijn heel veel factoren. En als je het hebt over maatwerk. En als je het hebt over, ik wil tips, want mijn hond trekt aan de lijn. Ja, ik zeg altijd, je hebt waardes nodig. Je hebt de kernen nodig die op tafel moet komen te liggen. Om een diagnose te kunnen stellen, om het maar even zo te zeggen. Vervolgens heb je een diagnose en kan je gaan sturen. Je hebt dit en dit en dit te doen. Dat maakt dus ook dat je nooit standaard tips kan geven. Tuurlijk kunnen ze werken. Maar, Nimrod trok aan de lijn, onder andere wel vanwege een gebrek aan behoeftevoorziening. Nimrod, als je het verhaal al een beetje kent, misschien al wel eens iets over gehoord. Nimrod kwam bij mij in mijn leven toen ik 17 was. Ik ben nu 30. Hij is dus ruim 13,5 geworden, zeg maar. En hij werd niet altijd voorzien in zijn behoeften, simpel zat. Het was ook niet mijn hond, het was onze hond van ons gezin. Ik kom uit een gezin met 4. En mijn moeder was thuis. We hadden als kinderen... Ik ben opgevoed met een Tafurische herder, hè, vanaf 3-jarige leeftijd. En mijn ouders zijn gescheiden, mijn moeder en wij wilden weer zo'n hond. Ik denk misschien wij nog wel meer misschien dan mijn moeder. Wij wilden heel graag weer zo'n hond. Nou, waar wil ik naartoe werken? Het kwam er eigenlijk op neer dat in behoeftevoorziening moet het wel aansluiten. Dus mijn moeder is natuurlijk, hè, met allemaal pubers in huis, de hoofdverantwoordelijke, logischerwijs. En wij als pubers zijn ook heel veel de deur uit. Als ik er was, kon ik hem voorzien in die behoeftevoorziening. Alleen dat was niet altijd. Ik was er niet altijd, dus ik gaf hem dat niet altijd. En bij de rest sloot die behoeftevoorziening niet aan. En dat zeg ik niet als een sneer of wat ook naar hun toe. Hè. Het is de reden waardoor we uiteindelijk de conclusie hebben getrokken, hey Aniek. Hè, want ik vroeg, mag ik hem meenemen? En dat ging natuurlijk niet zonder slag of stoot. Mag ik hem meenemen nu ik uit huis ga? Maar de behoeftevoorziening werd beter. En dat maakte wel dat in Amersfoort hij direct anders in zijn vel zat. Behoeftevoorziening, dan mag ik denken, je mag denken aan letterlijk wandelen. Nimrod kreeg met zeer veel regelmaat gewoon echt een tekort aan de wandelingen die hij absoluut nodig had. En dan heb ik het niet alleen over de duur, maar ook echt over vervulling, voeding vinden in de wandeling. Dus een onderlaag van trekken aan de lijn is de etologische gedragsbehoeften van je hond voorzien. Punt. Maar ook wel, in het geval van Nimrod, echt even kunnen gassen. Dus fietsen was nodig. Echt even kunnen gaan, knallen. Temperamentvol, hè? Het zijn temperamentvolle honden. Aan het werk gezet worden. En gewoon, het moest eruit. Als dat niet gebeurt, is trekken een logisch gevolg. Een ander gevolg is de lijn waar je mee loopt. Nee, ik geloof niet in, want, en dat heb ik zelf ervaren, ik heb denk ik ongeveer alle hulpmiddelen in de kast liggen, omdat ik ook niet meer wist wat ik moest doen. Dus ik heb ook echt met hoge lijntjes in de nek gewerkt. Hij heeft met een gentle leader gelopen, met anti. Ik bedoel, wist ik toen, ik had geen idee. Anti-trektuigjes, korte lijnen, lange lijnen, flexielijnen, halsband, tuig, noem het op. We hebben het allemaal geprobeerd en het werkte allemaal niet. Gentle leader het meest, maar alleen maar omdat ik hem onder controle kon houden. Hè? Dus ik zal hieronder ook het artikel delen over de gentle leader bijvoorbeeld. Dan zie je meteen mijn kijk eigenlijk op dit hulpmiddel, maar ook op andere hulpmiddelen misschien. En waarom heeft de lijn wel invloed? Als we onze honden in een etologische gedragsbehoefte willen voorzien, dan valt daar snuffelen onder. Dan valt er onder dat een hond vaak van links naar rechts loopt, best wel kriskrassend, zigzaggend rondloopt. Allemaal van zulke dingen. En wat wij van onze honden verwachten is dat ze keurig links of rechts naast ons lopen. En dan tot aan gebied X of Y waar ze misschien los mogen of wel mogen snuffelen, maar zitten ze nog steeds aan die korte lijn. Er zijn gewoon nog steeds heel veel mensen die ook hun hond uitlaten aan een lijn van 1,20 meter. En is dat erg? Nou, ik kan je echt tig voorbeelden geven waarbij ik gewoon zeg, joh, weet je, waarom loop je niet met een lange, losse 3 meter lijn? Dus ik adviseer niet zomaar een flexielijn. Ik ben er niet op tegen. Dat vraagt eigenlijk om een andere podcast, maar je kunt er wel veel over zeggen. Dus een lange, losse lijn, bijvoorbeeld een mooie biotanenlijn. En ja, wat vind ik daar nou een voordeel van? De hond krijgt de ruimte om zijn behoefte te uitoefenen. Want heel veel honden trekken ook gewoon aan de lijn. Omdat ze bij dat ene grassprietje Bobby ruiken. En daar zijn ze nieuwsgierig naar. Dus ze willen ze even aan ruiken. Of ze ruiken wat lekkers. Ze gaan informatie vergaren. En wat gebeurt er? Die hond gaat trekken aan de lijn. Want hij wil daar komen. En hij zit aan zo'n lijntje van 1,20 meter. Ja, wat ik gewoon zie is, als dat een 3 meter lijn of een 5 meter lijn wordt, kun jij alsnog met je hond de vaardigheid aanleren dat hij op een lengte van 1,20 meter bij jou loopt. Maar heb je dus in principe de ruimte om vanuit de lijn, lange, korter, met goede lijnvaardigheid, ja, je hond de ruimte te geven om gewoon hond te zijn. Daar komt het eigenlijk op neer. Een ander probleem is de gemoedstoestand. Veel honden hebben opwinding bij zich. Begint eigenlijk al thuis. Ik noem dat aangeleerde hyperactiviteit. Met veel bombarie weggaan. En je hebt de interne hyperactiviteit, noem ik het altijd maar. Dus de hond gaat al met een bepaalde gemoedstoestand naar buiten. Aangedreven door emoties, door stress, door ervaringen, door... Nou, hè, noem het op. Dus ja, dat zijn absoluut factoren waaraan gewerkt mag worden. Dan is het zo dat ik denk dat we te weinig leren over de vaardigheid. Want eigenlijk is lopen aan de lijn is echt een vaardigheid. Hè? Je zou kunnen denken, ja, die hond die kan toch al gewoon lopen? Dat klopt. Maar omdat die behoeften best wel haak staan op hoe wij denken dat een hond loopt en wij gewoon een rondje in ons hoofd hebben van A naar Z, krijg je ook behoefteverschillen, zeg maar. Hè? Dus we vervullen iets waarvan we denken dat we de behoeften van de hond vervullen. Maar het gaat over meer dan gewoon lopen. Dus wij stoppen ze aan een lijn van 1,20 meter. En logischerwijs ontstaat daar trekgedrag uit. Honden, heel veel honden, laat ik zo zeggen, hebben best wel een sneller looptempo dan wij hebben. En logischerwijs ontstaat daar trekken uit. Hè? Dus dat een lange lijn kan daar alweer meer informatie... kan de hond al meer ruimte geven, laat ik het zo zeggen. Maar ja, dat is zeker een onderlaag. Lijn aan de lijn lopen is dus een vaardigheid. Hè? Want inderdaad, de hond kan al lopen. Maar het aan de lijn lopen, dus eigenlijk beperkt worden in jouw bewegingsvrijheid, is een vaardigheid. Hoe zorg ik er dan voor dat ik nu bij jou kan lopen? Hè? Wat moet ik dan doen? Dat is eigenlijk wat de hond graag wil leren. En daar, hè, wat moet ik dan doen, is eigenlijk een antwoord op een veel voorkomende fout die we maken. Want als een hond trekt aan de lijn, zijn we vooral bezig met het corrigeren ervan. We richten ons heel erg op het niet. Niet doen, hou nou eens op, terugtrekken en dat soort dingen. Stoppen met lopen. En is dat allemaal erg? Nou, daar zal ik nu niet op ingaan. Alleen, jouw hond heeft echt geen flauw idee wat dan wel. Dus oké, hij krijgt een rukje aan de lijn, maar wat moet ik dan wel doen? Dus tuurlijk, honden leren door middel van straffen. Dus als je dat een paar keer zou kunnen doen, dan zou het kunnen zijn dat een hond denkt, ik ga maar niet meer trekken aan de lijn, want het levert mij een ongemakkelijk, een onplezierig gevoel op. Maar niet zelden is het zo dat het de hond stress oplevert. Je dus averechtse werking krijgt op de gemoedstoestand en de hond gaat trekken, nog harder gaat trekken, nog meer stress ervaart. En je eigenlijk in een soort neerwaartse spiraal terechtkomt. Dus het is een vaardigheid die je hebt aan te leren gericht op wat wel. Wat wil je dan wel zien? En wat ik gewoon zie is dat eigenlijk onvoldoende geleerd wordt. Of het wordt op een manier geleerd waarbij de hond als een soort robot naast ons loopt. Waarbij hij het kan enkel als er een koekje voor zijn neus is. En dat is natuurlijk ook een bezwaar. Nou, dit is, hè, we hebben het hier over trekken aan de lijn. En wat kan je doen? Je hebt wat mij betreft te werken aan je basis. Hoe voelt de hond zich buiten? Dat betekent kennis krijgen en het vermeerderen van jouw kennis over het gedrag van de hond. Punt. Dus dat heb je nodig. Zodat je kan inschatten, ja wat, hè? Zoals ik al zei, dan kan je de kern op tafel leggen. Dan kan je diagnose stellen, dan kan je op waardes gaan sturen. Want anders is het natte vingerwerk, in het luchtledig iets toepassen wat ofwel of niet werkt of symptoombestrijding is. Dus bij Nimrod is het zo dat ik een vaardigheid als een luchtledig advies kreeg. Hè? Van ja, nou, misschien moet je dit doen, dat werkt vaak wel of niet. Dan moest ik lopen, als hij trok aan de lijn, moest ik stoppen en dan omdraaien. En nou, misschien ken je dit advies wel als je een hond hebt die trekt aan de lijn. Nou, geloof me, op de eerste plaats is het een herdershond. Hij had binnen no time door wat de oefening was, maar serieus. Ik deed misschien nog meer dan een half uur over een kilometer. En om nou te zeggen dat ik echt progressie boekte. Waarom? Het was niet de kern van het probleem. Dus als de kern van het probleem is een gebrek aan vaardigheid, dan zou dit de oplossing kunnen zijn met de juiste uitvoering. Want dat is een belangrijke kanttekening, hè? Dus jouw hond moet een juiste uitvoering ook aangedragen krijgen. Hè? Dus klopte het hoe als ik het probeerde uit te voeren? Want soms zeggen mensen nee, het werkt niet. En dan kijk ik mee en dan zeg ik, nee, maar hè, je moet nog wel dit toepassen en dit. Hè, en misschien kan je dat iets een beetje achterwege laten. Dus je komt ook nog in de nuances van, ja, hoe voer ik dan zo'n oefening uit? Alleen de kern van het probleem bij Nimrod was een gebrek aan behoeftevoorziening. Een hond die hoog zat. Een hond die veel stress in zijn systeem had. Veel nervositeit. Dus waar hadden we aan te werken? Aan die laag. We hadden te werken aan de onderlaag van het gedragsprobleem. En om heel eerlijk te zijn, die vaardigheid heb ik dus later nooit meer getraind, omdat ik die onderlaag heb opgepakt, waardoor ik een hond kreeg die niet meer aan de lijn trok. En van daaruit ben ik hem wel heel erg gaan trainen op, vooral ook los. Hè. Ik geloof heel erg in dat als de hond het kan zonder een lijn, kan die het ook met een lijn. En dat betekende dus eigenlijk dat ik vaak bijvoorbeeld met die 3 meter lijn liep, waarbij ik gewoon hem naast mij liet lopen, zonder dat ik uitging van de lijn. Dat probeer ik eigenlijk te zeggen. Want ja, natuurlijk, er zijn echt wel honden die verschil ervaren in, zit ik aan de lijn of ben ik los van de lijn? Dat voelen ze, of dat is associatie, of noem het op. Maar ik bedoel dus echt te zeggen dat ik het train aan een lange lijn, die gewoon los is, maar ik ga uit van zijn koppie, die het begrijpt, hè? Dus er is altijd een onderlaag, ook bij trekken aan de lijn. En ik denk dat dat wel begint in de puppytijd, in wat we doen met onze puppy's. Hè? En ik heb daar ook verschillende podcasts over, over socialiseren, over... Hè? Dus vaak hebben we ook echt een mindshift te maken. Ja, je hebt een vaardigheid aan te leren, maar je zult wel gaan merken, en dan kom je bij het puntje van Nimrod, een vaardigheid gaat pas werken als de onderlaag op orde is. Als er balans is, als de weegschaal in balans is, want dan is het fundament beter. Een hond die hoog zit, veel stress in zijn systeem heeft, nervositeit heeft, bepaalde emoties ervaart ten opzichte van de prikkels die je tegenkomt, niet voorzien wordt in zijn behoeften, gebrek aan neusgebruik is ook zo'n probleem. Dus ook niet de juiste voeding krijgen tijdens de wandelingen. Als een hond daarin niet wordt voorzien, ja, weet je, dan kan je hem vaardigheden gaan aandragen, maar zijn lichaam en zijn hoofd is er niet toe in staat om daarnaar te luisteren. Logisch, hè? Ik bedoel, als wij een bepaalde emoties bij ons dragen, als wij stress in ons systeem hebben, als we niet lekker in ons vel zitten, als wij niet voorzien worden in onze behoeftes, als wij, nou, hè, vul het eens in, kan je minder goed luisteren. Wat heb je dan te doen in de basis? 1, de kern op tafel te krijgen. En ik kan me voorstellen als je deze podcast hoort, maar goed, het begint wat mij betreft wel ook bij de mindshift van heb je een tip, want mijn hond trekt aan de lijn, naar deze laag eronder te kijken. Je hebt dus de kern op tafel te krijgen. Waar gaat het eigenlijk echt over en waarom trekt mijn hond aan de lijn? Dan heb je te werken aan de basis. Dus je hebt eigenlijk onder de loep te nemen. Wat doe ik? Is er voldoende slaap? Gebruikt hij zijn neus wel? Hoe voelt hij zich eigenlijk ten opzichte van prikkels? Wat vindt hij daarvan? Dus kennis krijgen over de lichaamstaal van de hond. Hè? Ik zal ze hieronder ook allemaal even delen. Maar kennis krijgen over de lichaamstaal van de hond. Super belangrijk. Ik denk ook dat je op die manier veel beter kan inschatten van ja, wat vind je er eigenlijk van? Aangeleerde hyperactiviteit. Dus ik denk ook dat je heel erg goed mag kijken naar, wat doe ik eigenlijk als ik wegga? Ben ik de hond aan het opfokken of niet? Dus probeer eens vanuit rust te werken. En ook de associatie naar buiten toe op te pakken. Nou, veel honden hebben in de puppytijd bijvoorbeeld ook geleerd om in plaats van prikkels te negeren naar prikkels toe te gaan. Onder de noemer socialiseren, hè? Dus luister die podcast zeker. Onder de noemer socialiseren zie je gewoon vaak dat honden... een klassiek voorbeeld is echt van een echtpaar met een labrador puppy van toen een maand of 5. Die zeiden ja, onze pup gaat gewoon overal en toe. En op het moment dat we door gaan vragen, blijkt gewoon dat zij in de eerste weken onder de noemer socialiseren die pup overal mee in aanraking brachten. Iedere hond die ze zagen aan de lijnen, liepen ze naartoe. Andere mensen die de hond aanraakten. Hij kon aaien, bedoel ik. Allemaal onder het idee van, ja, dan leert hij daarvan. En daar zal hij weliswaar wat van leren, maar of dat positief uitpakt. En op dit stuk dus vooral, ja, er is gewoon letterlijk ontstaan, als ik een andere prikkel zie, dan mag ik daar naartoe. Dus prikkels leren negeren, ja, dat is echt een super essentieel stukje. Ik denk dat dat de basis is om te gaan met. Je hebt dus te kijken naar de onderlaag, waarbij ik denk dat trekken aan de lijn echt als basis heeft. 1, we gebruiken niet het juiste materiaal om de hond zijn etologische gedragsbehoeften te laten uiten. Hè, of daarin, dat te kunnen uitoefenen. Ten tweede weten we eigenlijk niet zo goed wat die etologische gedragsbehoeften zijn en hoe je dat dan uitvoert. Ik denk dat je daarnaast altijd aan die onderlaag te werken hebt. Want op het moment dat een hond trekt aan de lijn, je ziet ook heel vaak wel dat daar ook een andere vorm bij zit. Dus als je dan even verder gaat nadenken, zie je vaak ofwel wat hulpvraagjes in huis of juist ook buiten. In het geval van Nimrod, hè, bijvoorbeeld die ja, toch reageren op auto's die dan voorbij racen of dat soort zaakjes. Of toch soms even reageren op een voorbijganger. Dus ik geloof heel erg in de basis werken. En als daar je balans zit, dus je hebt een soort van fundament gecreëerd, een veilig schuitje, zul je gaan zien dat je de vaardigheid kan aanleren, want de hond zit beter in zijn vel. En dan heb je een bodem om groei te creëren, hè? Om zelfontplooiing te zien. En dan kan je toewerken naar een hond die met jou mee kan lopen. Maar dan werk je wel aan de andere kant van de munt, in plaats van dat we enkel op de vaardigheid gaan zitten, maar niet naar de rest kijken. Dat heb ik te zeggen over trekken aan de lijn. Nou is het zo dat ik hieronder een artikel ga delen over de Gentle Leader. Zodat je misschien bij interesse nog wat meer kan lezen over, ja, hoe kijk ik dan naar hulpmiddelen en hoe zetten we dat vaak in? Waarbij een Gentle Leader een klassiek voorbeeld is, hè, voor gebruik bij een hond die trekt aan de lijn. Ook vind je hieronder de cursus Challenge Your Dog. Een laagdrempelige cursus, maar wel super waardevol. En ik zeg laagdrempelig, maar ik bedoel eigenlijk te zeggen, je werkt op een hele super concrete manier aan de gemoedstoestand van je hond. Ik zet ook de lezing over de lichaamstaal hieronder, zodat je kan inschatten, ja, waar heeft mijn hond het dan eigenlijk over? Waar gaat het dan eigenlijk over? Ken ik eigenlijk de taal van mijn hond wel? Ik zet ook de Project Calm Dog eronder. Dus een kleine mini-cursus waarbij jij leert om die aangeleerde hyperactiviteit ten opzichte van wandelen bijvoorbeeld gewoon direct te tackelen. En ik zet de Snuffle Week Challenge eronder, die ook echt magisch is, omdat je gewoon zo'n mooi ingangspunt krijgt voor de etologische gedragsbehoeften. Hoe zet je snuffelen effectief in? Hoe draagt snuffelen bij aan die fijne gemoedstoestand, zodat jij gewoon jouw hond echt op die onderlaag beter gaat begrijpen en je dus met trekken aan de lijn in de basis al hele mooie stappen kan zetten, waardoor je vervolgens kan kijken, hé, maar wat is nu eigenlijk, hoe zeg je dat? Hoe kan ik nu die vaardigheid integreren? Maar dan werk je dus andersom, hè? Je werkt van binnen naar buiten en dat is een, wat mij betreft, vele logischere gang van zaken en veel succesvoller. De linkjes om een van de cursussen of de lezing te volgen, die vind je hieronder. En dan wens ik je voor nu nog een fijne dag verder. En tot de volgende keer bij de volgende podcast.